Goedemorgen allemaal. Dankjewel Joris, muzikanten, voor ons hier te begeleiden in aanbidding voor God. Ik wil beginnen met een gebed voor we gaan het woord openen. Vader in de hemel, ik dank u dat wij mogen samenkomen op een zondag, Heer. Dat wij die traditie trouw doorzetten, bijna 2000 jaar, nadat u de aarde hebt verlaten, Heere God, maar toch bent u hier, zoals we vandaag heel uitdrukkelijk hebben benoemd en mogen bezingen. Heer, en we zijn hier niet zomaar. Wij zijn hier niet voor onze religieuze plicht te vervullen. Heer, we zijn hier omdat wij samen in ontmoeting willen komen met u, Heere God. God, u bent in ons midden, hebben we mogen zeggen. Hebben mogen zingen en geloven we. En ik bid u dat u met uw woord, Heere God, wilt spreken. In uw naam. Amen. Ik was heel blij met de introductie die er door de liederen en door de woorden zijn gegeven voor de prediking voor deze ochtend. Ik weet niet hoe u denkt over humor en geloof. Ik heb een nieuw boek gekocht en dat combineert die twee een beetje. Als u vindt dat het niet bij elkaar past, dan mag u bij daarna de dienst komen vertellen. Maar ik heb een stripverhaaltje bij. Kan u het lezen? Achteraan. En het gaat over Frits. Frits zegt, ik kan wel wat privacy gebruiken soms, Jezus, want moet u niet altijd bij mij in de buurt zijn? Tot aan het eind der tijden, Frits, zegt Jezus. Irritant, zegt Frits. Alleen maar wanneer jij je probeert te verstoppen. Is het antwoord van Jezus. Wat doet dat eigenlijk met jou? Jezus is in ons midden. Jezus, God is altijd bij ons. We hebben het gezegd, we hebben het gezongen. Wat doet dat idee eigenlijk met u? Geloof je dat eigenlijk wel echt? Want dat is natuurlijk de eerste vraag. Geloof je dat? Dat God echt bij ons is. Levi zei het, geloof je dat? Dat God altijd bij ons is. En wat brengt het dan voort als je dat echt probeert te geloven? Brengt het dan rust in je hart? Of juist onrust? Of irritatie, zoals bij Frits? Of misschien een ander gevoel? En waarom? Waarom doet dat met jou? Het idee, of het besef, of het geloof dat Jezus altijd bij u is. Ik wil eigenlijk aanvankelijk de preek van vandaag starten met een lied, maar dat duurde 5 minuten. Dus ik dacht, dat is wel veel tijd voor eigenlijk hetzelfde. Dat lied gaat als volgt, als refrein. Hey, wie ben jij in werkelijkheid als er niemand mee naar je kijkt? Het gaat een beetje over hetzelfde, namelijk over dat verborgen stuk van ons leven. Het verborgen stuk waar niemand meekijkt, maar waar Jezus toch altijd is. En een verborgen stuk hoeft niet per se negatief of doelbewust iets verborgen willen houden, maar dat is nu eenmaal zo. Het verborgen deel van uw leven wanneer je gewoon letterlijk alleen zijt. En ook het verborgen deel dat niemand ziet. Dat achter de façade van ons fysiek lichaam zit. Maar we hebben een heel groot verborgen leven. Dat is gewoon zo. En wie ben je dan? Wat ben je dan? En is dat belangrijk voor u, dat je dat verborgen deel hebt? Ben je daar heel blij om? En wil je dat zeker graag houden? Of vind je dat juist een beetje een obstakel in je dagelijks leven? Het feit dat er van alles verborgen is. En als jij het niet laat zien, dat het ook niet gezien wordt. Wat doet dat met jou? Dat verborgen deel van je leven. Nu, we gaan lezen in het evangelie van Lucas, en we gaan kijken naar het verhaal van Petrus. En u mag Lucas 22 erbij halen. Lucas hoofdstuk 22. Het evangelie van Lucas is het evangelie dat waarschijnlijk onder invloed of in nabijheid van Paulus is geschreven. En naar mijn gevoel onderscheidt het zich van de andere evangeliën dat Lucas altijd al een beetje inzicht wilt meegeven. Niet gewoon feiten, niet alleen een verhaal, maar altijd ook al een beetje extra uitleg, zodat je het goed zou begrijpen. En dat maakt dat er in Lucas met regelmaat andere dingen staan, een beetje een ander detail dan in de andere evangeliën. En als we dat gaan lezen, moet je eigenlijk proberen te beseffen dat toen dat geschreven werd, veel lezers alleen dit evangelie kregen en niet de andere. Dus zij moesten het dan hiermee doen. Pas in de loop van de eeuwen zijn die samengevoegd en wij hebben nu zo het idee van het hele verhaal van Jezus, met alle details van alle evangeliën. Maar, ja, vroeger stonden die eerder apart. Nu, we gaan een bekende passage lezen. Na het avondmaal, wij hebben het herdacht. En we hebben herdacht wat er toen echt gebeurde, waar Jezus met zijn leerlingen samen zat. En het brood brak en zei, dit gaat fysiek echt gebeuren. En dat was een heel intens moment. En dan, je kan volgen, Lucas hoofdstuk 22, vers 24. Toen ontstond er ook oneenigheid. Toen kregen de discipelen wat ruzie. Wie is nu het belangrijkste later in het koninkrijk van God? Wie van ons 12? En dan komt Jezus daartussen, we gaan dat niet lezen. Zegt Jezus, ja, dat moet jullie niet over druk maken, dat zal ik wel doen. En dan vers 31 pikken we in. En u moet u voorstellen, die tafel met die 13 mannen daar rond, liggend. En dan heel dat gedoe rond wie is het belangrijkste aan die tafel. En dan zei de Heere, Simon, Simon. Dat is tegen Petrus, ja, die later als Petrus bekend staat. Simon, Simon. En ik vraag me dan af, is het dan zo, Simon, Simon? Of is dat zo toch een beetje publiekelijk? Niet dat het er echt heel hard toe doet, maar toch. Hij spreekt hem wel heel persoonlijk aan. Tussen die groep kiest hij om tegen Simon te spreken. En hij zegt, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u alle opgeëist om te ziften als tarwe. Het is duidelijk naar wat daarnet voor werd gezegd. Ze verliezen het helemaal, ze denken dat het weer over zichzelf gaat, wie is het belangrijkste. En hij zegt, Simon, Simon, Satan heeft u allemaal opgeëist om te ziften als tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Belangrijke zaak. Het gaat niet gebeuren, want ik heb voor u gebeden. En u, opnieuw heel persoonlijk, Simon, Simon, en u, Simon, als u tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. En over die zin, daar gaan we naartoe werken. En u, Petrus, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Er is hier een bedoeling. Jezus geeft hem eigenlijk een opdracht. Versterk dan uw broeders. Maar er is wel een weg naar die opdracht, naar dat doel. Als u eens tot inkeer gekomen bent. En die weg van inkeer, die wil ik gaan bekijken. Jezus had een plan toen hij dat zei. Namelijk de versterking van de broeders. De gemeente, wanneer Jezus weg zal zijn, is daar versterking nodig. Maar er is een weg naartoe, als u eens tot inkeer gekomen bent. En we gaan die weg van inkeer van Petrus bekijken in 3 stappen. En de eerste stap, het is een bekend verhaal voor zij die de Bijbel niet kennen, zal ik proberen wat randinformatie te geven. De eerste is dat Petrus tot inkeer moet komen van het geloof in zijn eigen kracht. We hebben daar een prachtig kindermoment van gezien. Maar Petrus moet eerst tot inkeer komen van het geloof in zijn eigen kracht. We gaan het stuk verder lezen. Simon, Simon, de Satan heeft u alle opgeëist om u te ziften als tarwe. Tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. En hij, dat is Petrus, zei tegen hem, en ik denk niet stil, ik denk gewoon zo'n beetje publiekelijk aan die tafel. Heren, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. De leider van de groep, Petrus, was daar en hij zegt, ik wil wel even iets duidelijk maken, Jezus. Hier staat een echte man voor u. En dan zegt Jezus, ik zeg u, Petrus, de haan zal van vandaag beslist niet kraaien, voordat u 3 geloochend zult hebben dat u mij kent. Dat is het begin van het vervolg, maar die uitspraak van Petrus, we zouden dat al gauw vanuit arrogantie, vanuit geen goed zicht op zichzelf kunnen gaan benoemen. Maar ik denk niet dat dat echt van arrogantie is, dat Petrus arrogant was. Ik denk dat Petrus heel oprecht en goed bedoeld wilde laten zien, Jezus, ik ga met heel mijn leven voor u. Ik wil helemaal voor u gaan, met alles wat ik heb. U heeft mij de leider laten worden van deze groep. Ik ga die taak oppakken en ik ga dat goed doen. Beetje meer vertrouwen in mij, Jezus, mag wel. Dat is eigenlijk wat Petrus daar doet, volgens mij. En dat is heel herkenbaar. Ik wil zo graag de perfecte christen zijn. Ik wil graag ook die perfecte discipel zijn. Ik wil zo graag kunnen laten zien, Jezus, je mag mij vertrouwen. Ik ben een betrouwbare schakel in uw koninkrijk. En dat is een grote uitdaging voor perfectionisten. Die graag niet voor halfwerk gaan, maar die voor totaalwerk gaan. Een grote uitdaging voor mensen met veel capaciteiten, die het maken in het leven. Die het goed hebben, die het hebben bewezen. Die zeggen, kijk, ik heb mijn rit gereden en het is bewezen, ik kan iets. Lastig voor mensen die een heel bijzondere kwaliteit hebben, die niemand anders of weinig anderen hebben. Die kunnen laten zien, kijk, dit is het en ik kan het. En kan het veel beter dan de gemiddelde. Dat is heel herkenbaar wat Peter zegt. En dat is niet negatief, hè. Je kan als christen zeggen, ik kan dit, ik heb dit speciale, unieke talent. En ik wil u daar helemaal mee dienen, Heer. Of, u heeft me al deze mogelijkheden, al dat geld, al die kwaliteiten, al die management tactieken in mijn hoofd gekregen. Ik ga u daar helemaal mee dienen, Heer. Dat is wat Petrus doet. Ik ben een leider en ik zal het laten zien ook. Je moogt op mij vertrouwen. Nu, wat gebeurt er precies? Wel, Jezus stookt eigenlijk dat vuur zelf aan, hè, door zonder reden eigenlijk tegen Petrus te zeggen, en u, als jij eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan mijn broeders. Petrus stapt daar met twee voeten in en heeft Jezus de kans om hem te zeggen, kijk, dit gaat gebeuren. En ik denk echt dat Petrus oprecht was toen hij dat bedoelde te zeggen van, nee, dat gaat niet gebeuren, ik ga met u de gevangenis en de dood in. Nu, we lezen verder in hoofdstuk 22 vanaf vers 60. We weten dat Jezus wordt gevangen genomen, wordt daar bij het huis van de hoge priester berecht en in die binnenplaats wordt Petrus erkend als een volgeling van hem. Hij heeft ondertussen een oor afgeslagen en zo heeft laten zien, ik ben een leider en ik meen dat. En dan wordt hij erkend in het hol van de leeuw, zeg maar. En dan tot drie keer toe zegt hij, nee, ik ken Jezus niet, ik hoor er niet. En dan zegt er iemand de derde keer, maar het zijn een Galileer, je hoort er zeker bij. We pikken in vers 60. Maar Petrus zei, mens, ik weet niet wat u zegt. En onmiddellijk, terwijl hij nog sprak, kraaide de haan. De voorspelling van Jezus komt uit. Maar dan komt er iets heel bijzonders. Iets dat alleen in dit evangelie staat. En de Heere keerde zich om en keek Petrus aan. Jezus is heel aanwezig in dit moment. In de andere evangelie staat dat niet. Daar gaat het over dat falen van Petrus. Maar hier geeft Lucas een detail mee dat iets heel bijzonders zegt. Jezus is daar in dat moment van falen. Heel nadrukkelijk aanwezig. En dat moet zo'n tijdloos moment geweest zijn, denk ik. Wanneer dat gebeurt, Jezus draait zich om. Het staat niet, kijkt naar Petrus. Er staat, kijkt Petrus aan. Dat is in de ogen kijken. Dat is iemand viseren. Dat is iemand vastpakken met uw ogen. In dat diepste moment van falen. En ik denk dat zo'n beetje, zoals een film, dan stopt het beeld en dan krijg je zo'n overzicht en dat Petrus zichzelf misschien zag staan. Wat voor een situatie is dat hier? Er staat niet bij hoe Jezus Petrus aankijkt. Ik denk niet dat hij aankeek met een vlammende blik. Gij verrader! Had gekund. Ik denk ook niet dat hij keek met tranen van teleurstelling. Petrus, gij. Ik denk dat hij keek met een liefdevolle, volwassen blik. Gewoon vast. Petrus, ik ben hier. Ik zie u. Gewoon, wij zijn hier samen. Ik denk dat het zoiets moet geweest zijn. Gewoon een vaste blik. Ik ben hier met u en gij zit hier bij mij. Altijd. Nu, Jezus heeft dat gezegd op voorhand. Het gebeurde zoals hij gezegd had. Jezus had een plan. Jezus had het plan dat Petrus moest falen. Petrus moest door het ijs gaan, moest op zijn neus gaan, om tot dat doel te komen, namelijk versterk uw broeders. Petrus moest dat grote imago, waar hij zich kon achter verschuilen, ik ben de grote leider, moest dat afzien gebroken worden. Dat moest weg. Waarom? Wel, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Stel dat Petrus die grote man zonder falen was geweest. Hoe had hij dan ooit zijn broers kunnen versterken? Hoe had hij dan ooit andere discipelen kunnen versterken? Want kijk, hier ben ik, de grote Petrus. Ik heb inderdaad in het holst van de leeuw gestaan voor wie ik ben. Ja, ik heb niet gefaald in het volgen van Jezus. Neem een voorbeeld aan mij. Dat zou knap zijn voor Petrus. Dat zou ook heel erg deprimerend zijn voor het gros van de mensen. Die diep in zichzelf beseffen, that's not me. Dat zou ook verwijderend werken, namelijk, ja, de grote Petrus, de kleine Dennis. Maar dit is heel verbindend. In dat falen zien we, oh, Petrus, dat is toch ook niet zo. Eigenlijk zoals ik. Ja? Die Petrus, kan ik niet echt een voorbeeld aan nemen, maar het is wel herkenbaar. En Petrus moest falen om bruikbaar te worden. Nu, falen is niet genoeg, maar het is wel de eerste stap. Namelijk, tot inkeer komen van het geloof in je eigen kunnen. Tot inkeer komen van het geloof in je eigen kracht. Ik zal de Heere dienen. Tot inkeer komen van je eigen kracht. Maar stap 2 is minstens even belangrijk. Want dan staat er. En Petrus herinnert zich het woord van de Heer, hoe hij tegen hem had gezegd. Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij 3 maal verloochend hebben. En Petrus ging naar buiten en huilde bitter. Ze keken elkaar aan. Petrus zag het, hoorde het terug opnieuw. En hij sloeg zijn ogen neer. Hij keek weg van Jezus. En hij gaat weg. En hij huilt bitter. Hij is diep, diep, diep teleurgesteld in zichzelf. Hij heeft diep, diep, diep ervaren dat zijn eigen kracht, zijn eigen imago, hem niet gebracht heeft waar hij hoopte dat hij zou zijn. Die volgeling van Jezus, die grote man, is hij niet geworden. En Petrus verbergt zich. Hij verbergt zich achter zijn schaamte, achter zijn falen, achter zijn diep besef van zwakte. En hij is weg van Jezus. En dat is een heel groot contrast met wat Jezus doet. Die blik van Jezus was geen blik van verwijt, was geen blik van veroordeling. Het was een herkenbare blik. Hey, Petrus, ik ben hier. En jij zit daar. Jezus was nooit onder indruk geweest van Petrus zijn uitspraken. Maar Jezus ook niet onder de indruk van Petrus zijn falen. Hij kende Petrus al lang. Dat heet hoegenaamd maakte geen verandering in hoe hij naar Petrus keek. Hij wist dat allang. Hij had het daarvoor al gezegd. Je gaat keihard falen, man. En ze hebben rustig verder gegeten. Dat doet niks bij Jezus. Onze grote kracht doet niks. Ons falend karakter doet hem ook niks. Het doet wel iets bij Petrus. Petrus gaat weg van Jezus. En dat is een groot probleem. En daarom is het nodig om tot inkeer te komen van je eigen falen. Van het geloof in je eigen zwakte. We moeten tot inkeer komen. Waarnaar wel? Naar Jezus zelf. We lezen verder. En dat is een heel speciaal stukje. Hoofdstuk 24. Maar we gaan naar verse 33 en 34. We horen niks meer van Petrus na dat voorval in die binnentuin. Jezus wordt veroordeeld, Jezus wordt gekruisigd, Jezus wordt begraven. Dan is het de Sabbat. En dan komt er het verhaal van de Emmausgangers. Dat zijn twee discipelen van Jezus die weggaan, want het verhaal van Jezus is gestopt blijkbaar. Jammer, ze zijn diep teleurgesteld. Ze zijn aan het wandelen, komt iemand bij hen wandelen, die legt het allemaal uit hoe het moest gebeuren. En dat blijkt dan Jezus te zijn. En dan gaan ze terug naar de discipelen, naar de elf. En dan vertellen ze dat daar. En dan zeggen de discipelen, die hebben ondertussen ook gemerkt dat er het graf leeg is. En dan staat er... Moment, hier. En die, dat zijn de discipelen, die zeiden tegen die twee anderen dus, de Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. Dat is een hele gekke zin. Want in de rest van dat evangelie wordt dat niet verteld. Wordt niet verteld dat Jezus is verschenen aan Petrus. Zodat nu wordt niet uitgelegd wat daar gebeurt. Het is ook vreemd dat het er staat. Niemand heeft Jezus gezien. Hier wordt niet over de vrouwen verteld die Jezus hebben gezien. Hier wordt niet verteld over Petrus die Jezus heeft gezien. Alleen over die Emmausgangers. En dan staat daar ook, en Jezus is ook aan Petrus verschenen. Dat is heel bewust. Want die lijn van Petrus die is gestopt. Daar in die voorhof. Maar die lijn van Petrus wordt wel opgenomen terug. Jezus heeft heel bewust Petrus opgezocht. Petrus had een bediening gekregen, namelijk zijn broers te gaan versterken. Jezus heeft Petrus opgezocht. Petrus zat in Zakenas. Petrus had beseft, ik ben geen grote krijger, ik ben een klein zwak musje dat faalt wanneer de eerste wind komt. Dat was Petrus zijn toestand. En terecht. Maar Jezus is niet onder de indruk. En Jezus zoekt hem op. We weten niet wat daar gezegd is. We weten wel vanuit het Johannesevangelie dat Jezus Petrus weer opricht, weer heropbouwt. Eerst is zijn imago, zijn zelfbeeld helemaal afgebroken. Zijn kracht afgebroken. Zwakte blijft over. Maar Jezus bouwt weer op. Jezus geeft hem een nieuw zelfbeeld. En Petrus leert. Petrus leert dat hij zich niet moet verschuilen achter zijn grote imago. Achter alle dingen die hij goed kan, alle dingen die hij in zijn leven heeft opgebouwd. Maar hij leert ook dat hij zich niet hoeft te verschuilen in zijn falen. Dat falen hoeft hij ook niet te verbergen, want Jezus ziet het. Jezus keek hem recht in de ogen in het gênantste moment van zijn leven. En dat ging diep. Maar doordat Jezus hem terug opzoekt, beseft hij, het doet er niet toe. Het doet er niet toe wat ik allemaal kan. Het doet er niet toe hoe hard ik faal. Wat er echt toe doet, en het enige dat er toe doet, is dat Jezus van mij houdt. Dat Jezus mij genade aanbiedt. Dat Jezus mij wil gebruiken. Dat doet er toe. Dat is blijkbaar waarmee ik de broeders kan versterken. En het is ook een heel andere manier waarmee je naar zijn broeders kan gaan. Niet, ik ben de grote Petrus, maar wel, ik ken de grote Jezus. Ik ken die Jezus die grap die Petrus is, ja, lief heeft. Die grap die Petrus is, wil gebruiken. Ik kom hier niet met mijn naam. Geloof niet wat ik zeg. Geloof wat Jezus zegt. Geloof niet in mijn imago, in mijn kunnen, in mijn leiderschap. Geloof in de genade van Jezus aan mij betoond. En dat is het enige wat ik u wil duidelijk maken, jongens. Dat Jezus van u houdt en van mij houdt. En we zullen wel zien wat hij met mij nog gaat doen. We zijn niet meer onder de indruk. Ik ben trouwens ook niet meer onder de indruk van hoe kieken dat ik ben. Van hoe zwak ik ben. Van hoe deprimerend mijn karakter is. Hoe groot mijn falen is. Dat doet er eigenlijk niet echt toe, heb ik ontdekt. En Petrus kon zijn broeders gaan versterken. Petrus kon die broeders en die zusters trouwens gaan duiden op Jezus' liefde. Op Jezus' onvoorwaardelijke trouw. Onvoorwaardelijk. In het gênantste moment van zijn leven kijkt Jezus hem recht in de ogen. Ik ben hier. I know. Ik wist het al lang trouwens. En hij zegt, kom tot inkeer. Kom tot inkeer van uw grote kunnen. Kom ook tot inkeer van uw falen. Dat is al lang gepasseerd. I know. Ik hou van u. Ik wil u gebruiken. Ik wil uw identiteit zijn. Mijn liefde moet uw identiteit zijn. Als dat is wie jij bent, mijn liefde voor u, mijn genade die ik heb getoond, dan is er iets om te gebruiken. Dan is er iets om te gaan geven aan anderen. Kijk jij Jezus soms recht in de ogen? Gebeurt dat soms? Durf je dat? Om je te bedenken, Jezus, ik sta hier. Ik probeer recht in uw ogen te kijken. Ga je dan iets opbouwen? Jezus, je hebt toch al gezien wat ik heb gedaan in mijn leven? Je hebt toch al gezien dat ik hier in de kerk al, of voor de mensen al dit, of je hebt toch al gezien dat ik... Of gaat ze, oh Jezus, kijk niet naar mij. Ik ben zo falend. We mogen Jezus gewoon terug in de ogen kijken. Als we beseffen dat het er niet toe doet. Dat u, hoe cool uw leven ook is, dat het er niet toe doet, maar als u Jezus kent, dat u 100% bruikbaar bent om de broeders te versterken. En u, als u zegt, mijn leven is één puinhoop, dat het eigenlijk niet toe doet. Als u beseft dat Jezus van u houdt en u daarvan wil getuigen, dan kan u levens veranderen. Kom tot inkeer. Kom tot inkeer van uw grote kracht als mens. Kom tot inkeer van uw grote falen. Bekeer u tot Jezus liefde en aanvaring voor wie u bent. En versterk uw broeders en zusters vanuit wie je bent door hem. Amen.